Zullen we in een moment van stilte deze dienst aan de Heer opdragen? En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar staande het tweede, derde en vierde couplet van dit prachtige aanbiddingslied zingen. En laten we dat ook in werkelijke aanbidding de Heer toezingen. Heilig, heilig, heilig. Het tweede, derde en vierde van 669. Goed om zo aan het begin van deze dienst over de heiligheid van God te mogen zingen en hem te aanbidden wie hij is door de geest. Hartelijk welkom allemaal. Ja, goed, laten we met elkaar gaan bidden en deze dienst aan de Heer opdragen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn en u mogen aanbidden. In al uw heiligheid. Heer, staat in uw woord, wie mag de berg des Heren beklimmen? Alleen hij die onberispelijk van wandel is en rein van handen. Heer, we weten dat wij uit onszelf nooit, maar ook nooit in uw nabijheid zouden kunnen komen. Maar we danken u dat wij volkomen geheiligd zijn door het bloed van de Heer Jezus. En dat wij door de Heer Jezus tot u mogen komen. Dat wij in de Jezus Christus geheiligd zijn. Heer, we willen u aanbidden. We willen u groot maken om wie u bent. En we danken u, Heer, dat u in al uw grootheid naar beneden gekomen bent, naar deze wereld, en in nederigheid hier geleefd hebt. En dat uw Zoon u geopenbaard heeft, dat de Heer Jezus bereid was om voor ons mens te worden. En dat niet alleen, hij is voor ons ook slaaf, dienstknecht geworden, zelfs een vloek geworden aan het kruis waar hij al onze zonden gedragen heeft. Maar halleluja, u bent opgestaan, u bent levend geworden en u bent aan de rechterhand van de Vader. Heer, dank u wel voor die geweldige verhoging vanuit de dood. Heer, en daar bent u onze leidsman in geworden. En we mogen ook ervaren, Heer Jezus, als we in u geloven, dat we ook overgaan vanuit de dood tot dat heerlijke leven bij u. En laat het ook zo zijn dat we dat nieuwe leven, dat overwinningsleven, dat opstandingsleven, ook steeds meer en meer in ons persoonlijk leven mogen ervaren. Heer, dank u wel voor hen die uitgegaan zijn om deze boodschap te verkondigen. Ver, maar ook dichtbij. En vanmorgen willen we in het bijzonder bidden voor onze broeder Nesmi en zijn vrouw Emira, die onder de Turks sprekende hier in de buurt werken. Ik wil u in het bijzonder bidden voor dit gezin uit Stokhorst, waarvan een aantal kinderen tot geloof gekomen zijn. Heren, wilt u doorgaan in het leven van deze kinderen? Ik wil u bidden voor deze twee jonge stellen uit Rijssen en uit Almelo, die tegenstand ervaren van hun familie. Heren, wilt u hen kracht geven om vol te houden en ook dat ze een getuige van u mogen zijn, dwars door alle tegenstand heen. We bidden u voor de contacten in Oldenzaal en in Wierden. Heren, wilt u ook dit werk daar zegenen en wilt u ook Nesmi en Emira gezondheid schenken. Heer, dank u wel dat we ook zo voor hen mogen bidden als leden van onze gemeente. Heren, wilt u hen bijzonder zegenen, ook als we vanmorgen met elkaar een offer voor dit werk bijeen mogen brengen. Laat het zijn, Heer, een milde gave die we vanuit ons hart aan u mogen geven. Ik wil u danken, Heer, voor hen die zich aangemeld hebben voor de doop. En wilt u het zo maken, Heer, dat we ook over 2 weken een hele fijne dienst mogen hebben, waarin deze 7, met name ook jonge mensen, getuigenis mogen afleggen van dat wat u in hun leven gedaan hebt. Heer, we willen u ook bidden. Wilt u met Danielle zijn als ze dinsdag een hele zware operatie zal moeten ondergaan en 2 weken later het tweede deel. Heer, wilt u met haar zijn en wilt u haar heel dicht nabij zijn en haar uw nabijheid doen laten ervaren. Wil u bidden, wilt u de handen van de chirurgen ook leiden en dat ze mag weten dat ze volkomen veilig in uw handen geborgen is. Wil u ook bidden, Heer, voor de ouders, met name ook Ada die we kennen en Koos, wilt u hen ook bemoedigen en hen ook kracht geven om zo ook naast hun dochter te mogen staan. Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Wil ook danken, Heer, voor zuster Bent, dat ze zaterdag ook haar verjaardag mag vieren. Dank u wel voor de kracht en gezondheid die u haar gegeven heeft en voor de bemoedigingen die u altijd zo geeft door haar heen, ook in de gemeente. Heren, wilt u haar ook een hele fijne dag geven en haar ook het komende jaar uw genade schenken, te midden van haar kinderen, kleinkinderen en de gemeente. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met broeder Geert Wijnsma zijn, die met erge rugklachten op bed ligt. Heren, wilt u zich over hem ontfermen en wat zou het mooi zijn, Heer, als hij hier ook aan kan geholpen worden aan die vreselijke rugklachten. Ik wil u bidden voor onze broeder Ipskamp. Heren, wilt u hem genade schenken in dit hele moeilijke ziekteproces. En wilt u ook met zuster Sjoukje Kloppenburg zijn. Heren, wilt u haar ook vertroosten, haar ook bemoedigen. Dank u wel dat ze weer thuis mag zijn. En wilt u Koos en Sjoukje zo heel dicht nabij zijn. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente ons aan u toe mogen vertrouwen. En wilt u ons zo vanmorgen een hele fijne samenkomst geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. En het eerste lied is 475. 475, een prachtig lied waarin je zo blij mag worden. Niemand is als de Heer. 475, majesteit, koning in eeuwigheid. U bent degene die de schepping door uw hand heeft voortgebracht. En dan aan het einde van het refrein, dan zingen we inderdaad, wij verhogen u, Heer Jezus. Niemand is als u, nee, niemand is als u. En dat zingen we 2 keer, 475 uit de bundel. Opwekking, laten we het blijmoedig en ook niet te traag, maar met blijmoedigheid zingen. Mag kennen, dan kunnen we ook lied 460 zingen. Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou, dingen waar ik mij aan binden zou. Alles wat ik zocht, kennis, macht of geld, heeft geen waarde meer. Wat werkelijk telt, ik wil u kennen, Jezus. En daar willen we het vanmorgen ook over hebben. Ik wil u kennen, Jezus. Ik was vrijdag heel eventjes met de auto bij de Wasstraat. En daar was iemand die in de bocht achtergelaten brug richting Losser bij de Texaco-pomp. Dat heeft helemaal niks met reclame te maken, hoor. Maar goed. Maar daar staat altijd zo'n prachtige Mercedes. Helemaal, daar kan je zelfs geen vliegje kun je erop vinden. En die man die was er zo aan het poetsen op die Mercedes. Ik zeg tegen hem, moet die nou nog mooier worden? Hij zei, ja, ik ben 2 weken ziek geweest en mijn kinderen die gebruiken die auto wel en die maken hem helemaal niet schoon. En hij was hem helemaal aan het schoonmaken. Hij zei, en het is ook alles voor me, die Mercedes. Dit is echt mijn afgod, zei hij zo. Zei hij letterlijk zo tegen mij. Nou, dat moet je dan tegen mij zeggen. En ik zeg tegen hem, maar je vrouw, hè, die altijd zo druk hier is in het bedrijf, en je kinderen, betekent dat dan niks meer voor je? Ja, hij zegt ook wel, maar die Mercedes, dat is echt... Maar toen kwamen we even op een gesprek. Jij zei, ik zeg maar, hoe kwam het dan dat u zo ziek was? Hij zegt, nou, dat is allemaal nog de naweeën van 4 jaar geleden. Toen heb ik een hele ernstige ziekte gehad. Toen ben ik in 24 uur tijd, meen ik, 4 keer geopereerd. En toen heb ik 2 weken in coma gelegen. En ik zeg, nou, dat heeft uw leven dan toch wel heel erg veranderd, zeker? Ja, ik ben wel wat meer na gaan denken over het leven. Ik zeg, en als dit nou het laatste geweest was voor u, wat was er dan met u gebeurd? Ja, hij zei, ik zag in een tunnel wel een klein beetje licht helemaal achterin. Maar ja, ik ben op een gegeven moment weer teruggekomen. Ik ben er wel van overtuigd geraakt dat er tussen leven en dood, of tussen deze wereld en de dood toch wel iets meer moet zijn. En dan heb ik hem mogen vertellen over iets wat veel meer waard is dan welke Mercedes dan ook. En dat was de Heer Jezus. En het gesprek volgt nog, want ik kom daar regelmatig. Maar wat is het belangrijk dat je mag weten, er is meer dan alleen maar het leven hier op aarde. En daar gaat dit leven, daar gaat dit lied om. Dat heeft Paulus ervaren. Alles wat voor ons waardevol leek te zijn, dat verdwijnt als je ineens de Jezus mag leren kennen. Nou, laten we met deze instelling dat lied zingen. Ik wil u kennen, Jezus, want u staat boven alles. Lied 460 uit de bundel Opwekking. We hebben net gezongen, mijn liefste wens is om meer en meer zoals u te zijn die in mij leeft. Dat je eigenlijk steeds meer in je leven gaat lijken op de Heer Jezus. Nou, dat is mijn verlangen, waar we ook nog over willen zingen, lied 510. U prijzen, Heer, met heel mijn hart aanbid ik u. Al wat binnen in mij is, verlangt naar u. Alles wat ik vinden wil, is in u. En dan het laatste wat je dan zingt hier in het prachtige lied. Heer, doe uw wil in mij. Dit lied zingen we 1 keer. En laten we dat met elkaar ook als een gebed zingen. 510. Heer, doe uw wil in mij. Heer, laat mij steeds meer op u gaan lijken. Laten we met elkaar een kort moment nemen waarin we dat ook in gebed voor de Heer uit mogen spreken. En vragen, Heer, ja, wilt u mij tot uw doel komen in mijn leven? En laat mij steeds meer lijken op wie u bent. Misschien kunt u, wilt u met uw eigen woorden in een kort gebed de Heer groot maken en hem aanbidden. Laten we daar een kort moment voor nemen. Dank u wel, Vader, dat we zo ook met elkaar uw woord mogen lezen. En wilt u zo door uw woord tot in ieder van ons spreken als het levende woord. Heer, wilt u ons open harten geven. Amen. Een klein stukje wat u best wel bekend in de oren zal moeten klinken. Want een poosje geleden hebben we dat ook gelezen. Uit Efeze. Efeze 4, vers 10 tot en met 15. Efeze 4, vers 10, daar lezen we. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neder heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht, naar hem toe die het hoofd is, Christus. Tot zover dit stukje uit de Bijbel. We gaan er met elkaar over nadenken nadat we met elkaar gecollecteerd hebben voor het werk wat we hier in de gemeente mogen doen. Dat is de eerste collecte. De tweede collecte in deze rondgang is voor het werk onder de Turks sprekende. En aan het einde van de dienst hebben we nog een keer een collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Maar nu de collecte voor het werk in de gemeente en voor het werk wat Nesmeer en Emieren mogen doen tijdens het voorspel van 463 uit Johannes de Heer, neem mee leven. Laat het hier toegewijd zijn tot uw eer. Vorige keren heb ik met u na mogen denken over het derde stukje van het verlangen wat we als gemeente hebben, de missie die we opgesteld hebben. Ik zal de missie, die trouwens in het nieuwe gemeenteleven staat en waar ik over schrijf in de pastorie over groeien naar geestelijke volwassenheid. Ik hoop dat u het gelezen heeft. Daar gaat ook namelijk de wijkavond over. Doe dat alstublieft. Schenk daar aandacht aan. In deze missie, daar staat: in een veranderende samenleving. Daar hebben we het over gehad. In hoeverre verandert de samenleving? En in hoeverre mogen we als gemeente daarin mee veranderen, zonder wereldgelijkvormig te worden? Willen we als bijbelgetrouwe gemeente, wat betekent het om een bijbelgetrouwe gemeente te zijn? Dat willen we. Groeien naar geestelijke volwassenheid. Nou, dat heeft met elkaar te maken. De veranderende samenleving heeft invloed op onze groei, maar ook de bijbelgetrouwheid van de gemeente, maar ook van ons persoonlijk leven, heeft invloed op onze geestelijke groei. Groeien naar geestelijke volwassenheid. En dan staat er: en de onveranderlijke trouw en liefde van God verkondigen. Dan wil je ook naar buiten uit. Dan wil je ook mensen buiten de kerk gaan trekken voor de Heer. En hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. Nou, dat derde stukje, groeien naar geestelijke volwassenheid, daar zijn we nog niet over klaar. Daar moeten we nog het een en ander over met elkaar over doornemen, bij stil gaan staan. Groeien naar geestelijke volwassenheid. Volwassenheid, als je daarover leest in het woordenboek, dan lees je een woord wat heel mooi is. Betekent volwassenheid, betekent dat je volgroeid bent. Volgroeid. Je bent uitgegroeid. Je hebt te maken met een lichamelijke volwassenheid, dat je lichamelijk uitgegroeid bent, volgroeid bent. Dat je vingers, je handen, je armen, nou ja, op een gegeven moment dat het allemaal zijn maat gekregen heeft die het uiteindelijk zou moeten krijgen. Maar we hebben ook te maken met een psychische groei. Dat we ook psychisch groeien en niet alleen lichamelijk. Het zou vreselijk zijn als je alleen lichamelijk groeit en je blijft psychisch achter in je groei. En het kan ook andersom zijn. Als we het hebben over psychische volwassenheid, ik heb er al een paar dingen over gezegd, dan hebben we het over in de eerste plaats verantwoordelijkheidsgevoel. Verantwoordelijkheidsgevoel, dat betekent dat mensen jou iets toe kunnen vertrouwen. En dan hoef je ook niet meer naar om te kijken, dan weet je gewoon, het ligt in vertrouwde handen. Ze hebben gezegd, joh, dat komt voor elkaar, dat doen we. En nou, dat is verantwoordelijkheidsgevoel. Nou, is misschien heel goed om onszelf af te vragen, heb ik dat ook? Verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen ze mij rustig iets toevertrouwen? Waarvan ze ook zonder weten van, nou, dat ligt in vertrouwde handen. Verantwoordelijkheidsgevoel, dat is een teken van psychische volwassenheid. Of nog een kenmerk van volwassenheid is evenwichtigheid. Evenwichtigheid. En dat wordt ook later in dat stukje van Efeze 4 aangeroerd, dat je niet steeds heen en weer geslingerd wordt, maar stabiel blijft in deze wereld. En er is heel veel aan de hand. We hebben afgelopen week weer genoeg kunnen zien voor de televisie dat grote mannen Gods ineens omvallen en allerlei andere dingen gaan verkondigen. Evenwichtigheid, evenwichtig gedrag. Wat is het belangrijk dat we dat ervaren in ons psychisch leven? Evenwichtigheid. Een derde kenmerk van volwassenheid is wijsheid. Niet zomaar intellect, maar echte levenswijsheid. Waarvan je zegt, nou, dat is een man, daar kan je best wel naartoe. Of dat is een vrouw, die kan je echt raad geven. Daar kan je echt met je problemen naartoe. Die kan naar je luisteren. En die kan je echt goed advies geven. Dat is wijsheid. echte wijsheid. Of een vierde kenmerk van psychische volwassenheid is zelfstandigheid. Zelfstandigheid, dat je durft en dat je het ook kunt zelfstandig beslissingen te nemen. Je kunt als vrouw in een huwelijk bij elke beslissing teruggaan naar je ouders en vragen aan je vader en moeder, wat moet ik doen? Nou, dan leid je, dat is geen zelfstandigheid. Je moet op een gegeven moment leren om als man en vrouw ook in een huwelijk, los van je ouders, beslissingen durven te nemen. Er zijn mensen die al echt de leeftijd gekregen hebben dat ze al gepensioneerd zijn en nog steeds altijd in elke beslissing afhankelijk zijn van het advies van anderen. Natuurlijk kun je raad vragen. Natuurlijk kun je je oriënteren. Maar je moet leren op een gegeven moment om zelfstandig te worden. Zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Zelfstandig de dingen aan te pakken. Dat is volwassenheid. Nog een heel belangrijk kenmerk van psychische volwassenheid is dat je onderscheidingsvermogen hebt. Dat kun je van kleine kinderen niet verwachten. Maar onderscheidingsvermogen, dat heeft te maken dat je ook daadwerkelijk gaat beseffen, gaat leren van dat is goed en dat is niet goed. Dat je gewoon echt heel duidelijk onderscheidingsvermogen hebt. En vooral ook in deze tijd komt er in de gemeente van Jezus Christus komt er heel wat naartoe. En dan denk je soms, ik had het afgelopen week met iemand ook daarover, dan lijkt het alsof het van de Heer is. En als je daar goed over na gaat denken, dan ervaar je van, nee, maar dit kan niet van de Heer zijn. Onderscheidingsvermogen. En dan laatste, ik zou wel een hele lijst kunnen noemen van psychische volwassenheid. Dat heeft te maken met, nog zo'n kenmerk, is doorzettingsvermogen. Niet alleen beginnen, maar ook volhouden. Betrouwbaar, trouw zijn in iets. Doorzettingsvermogen, ook een heel belangrijk kenmerk van psychische volwassenheid. Vandaar dat we met elkaar die missie opgesteld hebben. We willen groeien tot volwassenheid. Lichamelijk, psychisch, maar ook geestelijk. Volwassen. Wassen, dat woordje wassen heeft ook te maken met groeien. En u weet, het levensmotto van Johannes de Doper was, hij moet wassen en ik moet minder worden. En daar hebben we het over geestelijke volwassenheid. Lichamelijke, psychische, maar nu ook geestelijke volwassenheid. Wat bedoelt de Bijbel nou werkelijk met geestelijke volwassenheid? Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Nou, we hebben vanmorgen gelezen over de enorme verandering die de wedergeboorte in ons teweeg brengt. Wat voor verandering heeft er Jezus meegemaakt? Nou, er staat hier zo mooi in vers 10, hetgeen wat we gelezen hebben. Dan lezen we over de Heer Jezus. Hij die nedergedaald is. Hij is het ook die opgevaren is, ver boven alle hemelen. Nou, wat lezen we dus van de Heer? Hij is nedergedaald. Hij is in de dood terechtgekomen. En dat nedergedaalde betekent ook dat hij vanuit de hemelse heerlijkheid nedergedaald is, vanuit de nabijheid van God nedergedaald is. Er staat in de Bijbel dat hij voor ons door God verlaten werd aan het kruis. Dat hij 3 uur lang, van 12 uur midden op de dag tot 3 uur 's middags, de zonde van de hele wereld gedragen heeft. Hij is tot zonde gemaakt. Wat een nederdaling. De mens die ooit geschapen werd in een directe relatie met God geschapen. In de nabijheid van God stond de mens. En ook de mens is als het ware vanuit de hemel, vanuit de relatie met God gevallen, nedergedaald in de dood. En wat lezen van de Heer Jezus? Hij die nedergedaald is, in de zonde terechtgekomen is, voor ons tot zonde geworden is en gevangen genomen werd door de zonde. Hij is ook degene die opgevaren is en aan de rechterhand van de Vader zit. Weet u dat dit wedergeboorte is? Dit is de grootste verandering die geestelijk in een mens kan plaatsvinden. Dat je vanuit de dood opvaart naar de rechterhand van God. Dat staat zo heel mooi in dat stukje. Hij is het ook. Hij is het ook die opgevaren is. Hij is dezelfde. Wat een enorme verandering in het leven van de Jezus. Wat bijvoorbeeld een verandering in het leven van Jona. Want de Jezus wordt wel eens vergeleken met Jona. Zoals Jona ook neerdaalde. En dat staat er letterlijk in Jona 2 tot op de grondvesten der bergen. Omsingeld, omgeven, gevangen, als het ware in de dood. Maar diezelfde Jona is ook degene die uitgespuugd werd op het droge en naar Nineveh ging. En heel Nineveh bekeerde zich. Dat is dezelfde Jona geweest. Vanuit de dood kreeg hij een tweede leven, een nieuw leven, waarin hij God mocht dienen. Wat een leven op een geweldig niveau. Nou, dat is groeien naar geestelijke volwassenheid. Groeien naar geestelijke volwassenheid is dat we dat oude leven, waarin je als het ware als zondaar in de diepte gevallen bent, dat je dat oude leven loslaat en opvaart naar grote hoogte. Dat is geestelijke groei. Dat je steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Dat je als het ware een nieuwe positie inneemt. Nou, dat staat letterlijk in de Romeinenbrief. Dat je leeft als mensen die dood geweest zijn. En weer leven. Dat is het nieuwe leven. Nou, er staat. En ik hoop dat u allemaal die verandering meegemaakt hebt. Weet u voor uzelf. Dat je door genade, door het geloof in de Jezus Christus opnieuw geboren bent, dat u die wedergeboorte meegemaakt hebt. Zoals Paulus zegt, ik ben uit de dood gered en overgegaan naar het leven. Nou, dat is de grootste verandering die iemand mee kan maken. Maar die verandering gaat door. Hoe ziet dan dat nieuwe leven eruit? Die nieuwe positie. Nou, wat lezen we? Dat de Jezus opgevaren is en nu aan de rechterhand van God zit. Weet u wat de Jezus daar nu doet? Wat doet de Jezus vandaag aan de rechterhand van de Vader? Nou, degene die de studies volgen over de Hebreeënbrief, die weten dat denk ik al heel goed. We hebben daar al verschillende keren over nagedacht. De Jezus zit vandaag aan de rechterhand van de Vader. Er staat letterlijk in Marcus, als het gaat over de hemelvaart, dat is het. En hij heeft ten hemel gevaren en heeft zich gezet aan de rechterhand van de Vader. Daar zit de Jezus nu, aan de rechterhand van de Vader. Afwachtende, staat er, totdat alles tot volheid gebracht is. Totdat alles tot volheid gebracht is. De Jezus aan de rechterhand van de Vader, wat doet hij daar? Nou, in de eerste plaats, en daar staat er letterlijk. Er staat hier, hij is opgevaren in vers 10, het laatste stukje, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Om alles tot volheid te brengen. Nou, wat brengt hij dan tot volheid? Was het dan nog niet klaar? Toen de Heer Jezus riep aan het kruis, het is volbracht, moest er dan toch nog wat gebeuren? Inderdaad, het fundament voor onze verlossing was wel klaar. Maar het was nog niet tot volheid gebracht. De Jezus die moest naar de rechterhand van de Vader om alles tot volheid te brengen. Wat heeft hij daar tot volheid gebracht? In de eerste plaats de verlossing. Als de Jezus niet opgestaan was, dan zouden we nog steeds in onze zonde zijn, zegt Paulus. Als hij niet naar de hemel gegaan zou zijn, dan zou de hemel voor ons nog steeds gesloten geweest zijn. Want hij is naar de hemel gegaan om voor ons de hemel te openen. Staat er letterlijk. Door het offer wat hij gebracht heeft. Hij is de hemel ingegaan. En dat niet alleen. De Heilige Geest is ook uitgestort om ons dat nieuwe leven in ons te geven. Hij is naar de hemel gegaan om alles tot volheid te brengen. En dat is zijn priesterlijk werk. Wat hij vandaag in de hemel voor ons doet. Ik vind het zo mooi. Dat hebben we dat pas ook gezegd in de Bijbelstudie. De taak van een priester is om de mens in een relatie met God te brengen. Dat is de taak van de priester. Nou, weet je dat de Heer Jezus daarmee bezig is? Dat dat zijn priesterlijke taak is? De Heer Jezus is in de hemel bezig als priester om ons in de nabijheid van God te brengen. Daar is hij eigenlijk constant mee bezig. Om ons in de nabijheid van God te brengen. En wat is het belangrijk? Dat je dat in je geestelijk leven ervaart. Dat je werkelijk die relatie met God mag ervaren. Hij brengt de verlossing tot volheid. Hij maakt het af in de hemel. Ten tweede, hij brengt de verlosten tot volheid. En dan gaat het over ons. Daar gaan we straks met elkaar over nadenken. En dan hebben we het over geestelijke groei. En ten derde, hij brengt het verlossingsplan tot volheid. Hij maakt het af. Hij maakt Gods plan af tot volheid. Hij maakt de gemeente af. Er staat op een gegeven moment dat de volheid zal ingaan als de laatste toegevoegd wordt aan de gemeente. Hij brengt de gemeente tot volheid. Hij brengt het volk van Israël tot volheid. Hij maakt het klaar wat hij met Israël begonnen is. Hij brengt ook de volkeren hier op deze wereld tot volheid. En uiteindelijk brengt hij de schepping tot volheid. Weet je, toen God begon met deze schepping, hè, dat staat in de Bijbel, de aarde en haar volheid komt God toe. Toen God met deze schepping begon, lezen we over deze schepping dat deze schepping leeg was. Het was volkomen leeg. En toen begon de Heer met deze schepping. En wat lezen we aan het eind? Hij bracht deze schepping tot volheid. Zo'n volheid zelfs, dat God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Dat is, hij brengt het allemaal tot volheid. Nou, God is opnieuw begonnen met deze wereld. En er staat in de Bijbel, we zijn in Christus een nieuwe schepping. En we zijn vanuit een leegte geschapen om tot volheid te komen. En dat God op een gegeven moment kan zeggen, het is goed. Het is goed. Zowel in ons leven, in ons persoonlijk leven, als in deze schepping. Wat denk je? Zijn wij al tot volheid gekomen? Misschien best wel goed om heel persoonlijk even die vraag te stellen. Als God nou naar jouw leven kijkt, zoals God naar zijn schepping keek, kan God dan ook over jouw leven zeggen, het is goed. Het is zeer goed. Of heb je niet het idee van, nou, er moet er nog wat een en ander gebeuren hoor. Zover ben ik nog niet. Nou, als je dat hebt, hè, als je dat idee hebt van, nee, God kan nog niet zeggen, het is goed. Dan hoop ik dat je het verlangen krijgt dat die volheid, om alles tot volheid te brengen, dat je dat de komende tijd steeds meer gaat ervaren. Dat God tot zijn doel komt in jouw leven. En dat God kan zeggen, het is goed zo. Het is goed. Hoe gaat het dan? Hoe brengt hij zijn verlosten, zijn kinderen, zijn nieuwe schepping tot volheid? Nou, er staat hier in vers 11 dat hij mensen gegeven heeft. Hè, daar staat apostelen en profeten. En dan staat er evangelisten, herders en leraars. En dan staat er om u en mij toe te rusten. Toerusting. Toerusting in de gemeente. Onderwijs. Pastoraat. Je moet niet denken dat als je opnieuw geboren bent dat je er bent. Nee, dan begint het pas. Dan moeten we als gemeente toegerust worden. Toegerust. Dat betekent dat we hem beter leren kennen. Dat we onderwezen worden in het woord van God. toegerust en dan staat het tot dienstbetoon. Weet je, dat vind ik zo'n mooie houding. Het is eigenlijk, daar staat niet zo mooi, niet zo duidelijk tot dienstwerk, maar tot dienstbetoon. En dienstbetoon heeft veel meer te maken met een houding die je aanneemt. Wij worden in de gemeente toegerust tot dienstbaarheid, tot een dienende houding, zoals de Jezus dat ook had. En dan staat er heel duidelijk tot opbouw, niet tot afbraak, maar tot opbouw van de gemeente, van het lichaam van Christus. Oh, je kunt soms bezig zijn om de boel af te breken, maar God die wil ons toerusten om op te bouwen, tot opbouw voor de ander. En dan staat er heel duidelijk dat hij tot volheid ons wil brengen, totdat. Waar leidt het uiteindelijk toe? Nou, misschien goed om dat even te lezen in vers 13. Daar staat, totdat wij allen de eenheid des geloofs, de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben en de mannelijke rijpheid, de maat van het wasdom der volheid van Christus. Daar leidt het uiteindelijk naartoe. Drie dingen. Hij wil ons toerusten. Hij wil ons laten groeien in het geloof. En dan staat er heel duidelijk, totdat we de eenheid des geloofs bereiken. Of letterlijk staat er in de Statenvertaling de enigheid des geloofs. Het ware geloof, als het ware het niveau van het geloof. Groeien, en dat is heel belangrijk vanmorgen, groeien in ons geloofsleven. Dat is geestelijke volwassenheid. Geestelijke volwassenheid betekent dat je groeit, gegroeid bent in je geloofsleven. Nou, wat is nou dat geloofsleven? Ik vond het zo mooi. De kinderen van de Bijbelklas, die weten waar ik het over heb. Toen ik vroeg aan een van de kinderen in de Bijbelklas, wat betekent voor jou geloof? Er was over nagedacht, wat betekent voor u, van als u zegt, ja, ik geloof wel, geloof. Dan was er een van de kinderen, en ik had het niet mooier kunnen zeggen, een van de kinderen van de Bijbelklas die zei tegen ons, geloof betekent voor mij voor 100% vertrouwen op de Heer. Mooi, hè? Dat is geloof. Geloof betekent niet alleen maar van iets als waar erkennen, maar geloof betekent voor 100% vertrouwen op de Heer. Nou, hoeveel procent is ons geloof nu? Ja, kent u dat een beetje? Ja, we mogen wel op God vertrouwen, maar ja, we hebben toch ook ons, hè? Nee, voor 100% vertrouwen op de Heer. Moet dat geloof dan groeien? Tuurlijk. Dat geloof moet groeien. We lezen dat van Abraham. Het geloof van Abraham groeide. We hebben vandaag, en dat weet u net zo goed als ik, een enorme discussie in evangelisch Nederland. Dat wij graag willen geloven in de dingen die wij met ons verstand kunnen beredeneren. Als we het hebben over de schepping en de evolutie, dan is het zo dat wij als mens hebben ons verstand. En als wij met ons verstand er niet uitkomen, ja, ons verstand is als het ware de God van deze eeuw geworden. Als wij met onze zintuigen God niet kunnen zien, betekent dat dat God er dan niet is? Als wij met ons verstand niet kunnen beredeneren dat God deze aarde in 6 dagen van 24 uur geschapen heeft, als wij met ons verstand niet kunnen beredeneren, is het dan ook niet zo? Ons verstand is de God van deze eeuw geworden. En weet je, ons verstand in de Bijbel staat is verduisterd. En wij kunnen met ons verstand het doen en laten en het zijn van God absoluut niet begrijpen. En dan hebben we geloof. En dan mogen we heel eenvoudig in het geloof aanvaarden wat de Bijbel zegt. Wat de waarheid is. En ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is dat wij groeien in het geloof. Er staat zo prachtig, en dat heb ik u de vorige keer ook wel verteld in Hebreeën 11. Door het geloof verstaan we dat God deze wereld gemaakt heeft. Niet door het verstand, maar door het geloof. Door het geloof. En de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, als hij nog terugkomt hier op aarde, zal hij dan nog het geloof vinden? Paulus die heeft er al in de Colossenzenbrief voor gewaarschuwd dat mensen zich laten drijven door de gnosis, door de wijsbegeerte, door de filosofie. En het zijn over het algemeen niet de exacte wetenschappers die de evolutietheorie aanhangen, maar met name de filosofen. Met name is het een filosofie. En niet echt een wetenschapper van biologie of fysica of natuurkunde, wiskunde. Maar het zijn met name filosofen die tot deze leer komen van de evolutietheorie. Wij staan in het geloof. En laat het geloof alsjeblieft groeien. Zoals er ook mooi staat in de Hebreeënbrief. In de Hebreeënbrief lees je steeds weer door het geloof heeft Abel een beter offer gebouwd. Door het geloof heeft Noach die ark gebouwd. Door het geloof is Abraham uitgetrokken en heeft geloofd dat God hem zelfs op hoge leeftijd nog een zoon zal geven. Door het geloof is Jozua het land ingetrokken. Door het geloof heeft Mozes en die mensen hebben geleefd. Uit het geloof. Geloof is dus niet zomaar iets wat in ons verstand zich afspeelt. Niet iets wat zich alleen maar in ons hart afspeelt. Maar geloof heeft ook een werkzaamheid in ons doen en laten. En dat is groeien in het geloof. Groeien in het geloof is ook groeien in het geloof om hem te dienen. Of om hem groot te maken. In werken. Groeien in geloof. Ten tweede staat er dat wij, totdat wij de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Groeien in ons geestelijk leven betekent ook niet alleen dat we groeien in het geloof, waarin we voor 100% leren te vertrouwen op wie hij is, maar groeien in het geloof betekent ook dat wij, en dan vind ik het zo mooi dat hier staat, niet de Heer Jezus beter leren kennen. Maar wat staat hier? De Zoon van God leren kennen. Wat betekent dat de Zoon van God? De Zoon van God is de naam die de Jezus draagt in zijn grootheid. In zijn kracht, in zijn majesteit. Dat was de uitroep die de soldaat, de hoofdman bij het kruis riep. Waarlijk, dit is de Zoon van God. En wat zag hij? Hij zag hier de majesteit van God. De majesteit van God in zijn Zoon. De Heer Jezus, de Zoon van God. Heel veel mensen die blijven steken in hun geestelijke groei en die kennen de Heer Jezus eigenlijk alleen als het kindje in de kribbe. Het kleine kindje. Of die kennen de Heer Jezus alleen in zijn nederigheid. Als de vriendelijke man hier 33 jaar hier op aarde. Maar kennen we de Heer Jezus ook niet alleen als de Zoon van de mensen, maar ook als de Zoon van God, de grote overwinnaar, de majesteit. Hem beter leren kennen. En kennen, hem kennen, dat is ook niet alleen een theoretisch iets, maar hem kennen betekent ook hem ervaren in ons leven. Een praktische kennis van de Heer Jezus in ons. Christus in ons. De macht, de kracht der heerlijkheid. Als u met mij twee teksten hierover op wil slaan, over hem kennen, dan kunt u dat bijvoorbeeld vinden in Efeze 1 vers 17. Hem kennen. Daar staat vanaf vers 15 dat Paulus bidt voor de mensen in Efeze. Efeze 1 vers 15, daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, apocalypsis, onthulling, staat er letterlijk. Met welk doel? Om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van uw harten. Dat is het verlangen van Paulus. Ik hoop dat je hem beter mag leren kennen. En niet alleen theoretisch mag leren kennen, maar als iemand die ook zijn kracht in jou betoont. En dat staat ook zo mooi in de Filippenzenbrief. Dat staat dan weer net na de Efezebrief. Filippenzen 3 vers 10. Daar wordt het geloof, wat in vers 9 beschreven wordt, gekoppeld aan vers 10. Daar staat er dit alles, Filippenzen 3 vers 10, om hem te kennen. En waar bestaat het dan uit, hem kennen? De kracht van zijn opstanding, waarlijk hij is de zoon van God. Dat is de zoon van God, de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap aan zijn lijden. En of ik aan zijn dood gelijkvormig worden, zou mogen komen tot de opstanding uit het leven, uit de dood. Dat is het nieuwe leven. Dus dat is hem kennen. Hem kennen betekent ook hem ervaren in ons leven als de zoon van God. En als derde, de Heer Jezus heeft gezegd, hij zit aan de rechterhand van de Vader om alles tot volheid te brengen. Ook uw leven. Ons geloof laten groeien, dat we hem beter mogen leren kennen. En als laatste staat er als tot de volheid van Christus, staat in vers 13. Tot de maat van de wasdom, der volheid van Christus. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij op de Heer Jezus gaan lijken. Dat we niet alleen groeien in het geloof, dat we niet alleen hem beter leren kennen in ons leven en om hem ook ervaren in ons leven. Maar ten derde, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat we gaan lijken op de Zoon van God. Dat was toch zijn scheppingsdoel? Wat zei hij? Laat ons mensen maken naar ons beeld. Paulus zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En wat is Gods doel? Laat ons mensen maken naar het beeld van de Heer Jezus. En dat is geestelijke groei. Dat we in onze identiteit steeds meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus. Als slot staat er zo mooi in vers 15 van Efeze 4. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. Wat zijn de groeifactoren? Waarom en waardoor kunnen we groeien? Nou, in de eerste plaats om ons aan de waarheid houdende. Het woord van God in ons leven, en dat zie ik ook wel eens bij sommige mensen in de gemeente hier, ik heb dat pas ook nog wel eens ervaren, mensen die het woord van God als het ware helemaal niet meer lazen. Ook geen verlangen meer hadden om het woord van God te lezen aan tafel, in een stille tijd te lezen. En dan komt het wel eens voor dat je zulke soort mensen ineens eventjes apart kunt nemen en met hen over de Bijbel gaan praten en dan krijgen ze ineens de smaak te pakken. En dan zeggen ze, ik heb nooit geweten dat de Bijbel zo mooi is. Ik heb nooit geweten dat er in die Bijbels nog zo'n laag daaronder ligt. En nog zo'n laag daaronder. Dat er zoveel schatten zijn in de Bijbel. Ik heb het nooit geweten. En weet je, dan zie je ineens dat deze mensen die ineens dat woord gaan lezen en waar je dan Bijbelstudie mee doet, dat die mensen ineens een enorme groeispurt krijgen in hun geloofsleven. En veranderen. En op Christus gaan lijken. En ook dienstbaar worden en andere mensen opzoeken die de Jezus nog niet kennen. Dit is zo mooi om dat te zien bij sommige mensen in de gemeente. Dat doet het woord van God. Het woord van God geeft ons een enorme groeispurt in je geestelijk leven. Het klimaat, ja, dat staat er in liefde. Dat is het klimaat. Het woord van God is bevoeding. Het klimaat is in liefde. God houdt van je. God die heeft je lief. En God die wil in liefde jou laten groeien naar hem toe. Als zijn. Weet je, het was een God van liefde die met deze schepping begon. En het is een God van liefde die met een nieuwe schepping begon. Met u en met mij. En dan staat er, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houden, het woord van God. In liefde, dat is het klimaat. In elk opzicht, dat is Gods plan met ons leven. In elk onderdeel van je leven. En wat staat er dan? Naar hem toe. Het hoofd, Christus. En dat is Gods doel in je leven. Dat is Gods doel in je leven. Groeien naar hem toe. Groeien naar geestelijke volwassenheid. Broeders en zusters. Ik hoop dat het plaats mag vinden in ons midden. In jouw leven. Het woord van God in je leven. In het klimaat van liefde. In alle opzichten. In alle onderdelen van je leven. Steeds meer gaan lijken op onze Jezus. De Zoon van God. Amen. Laten we samen een lied zingen. En in dat lied is het ook, zingen we ook dat we willen groeien naar hem toe. 511 uit de bundel Opwekking. Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid. Openbaar in mij uw majesteit. Dan verkondig ik het wonder van uw naam. En dan het tweede couplet. Daar staat, laat uw liefde in mij zichtbaar zijn. Maak mijn wezen nieuw en was mij rein. En dan komt het, laat uw leven in mij groeien. Elke dag. Zullen we het met elkaar gaan zingen? Lied 511.
Amen.
Zullen we samen de Heer gaan danken. Heer, u weet ook het verlangen dat we als gemeente een missie opgesteld hebben, dat we willen groeien naar geestelijke volwassenheid. Heer, u bent met deze schepping begonnen die leeg was. En toen u het geschapen had, Heer, toen was het vol, de volheid van de aarde. Heer, we weten dat deze schepping door de zondeval weer tot een leegte gekomen is. En dat Salomo dat elke keer weer beschrijft. Het is alles ijdelheid, leegheid wat hier op aarde te zien is. Alles ijdelheid. Maar we danken u, Heer Jezus, dat u aan de rechterhand van de Vader zit om alles weer opnieuw tot volheid te brengen. En Heer, dan bent u ook bezig in ons persoonlijk leven. Om het tot zijn voleinding te brengen. En Heer, laat het zo zijn dat we niet op een gegeven moment zeggen, ach, ik ben opnieuw geboren. Ik ben gedoopt en dat was het dan. Maar dat we groeien. Groeien in geloof. Groeien in de kennis van u, Heer Jezus. Groeien naar het beeld van u, Heer Jezus. En dat we steeds meer en meer op u gaan lijken. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geduld. Dank u wel voor het onderwijs wat u ons wilt geven. In een klimaat van liefde. In elk onderdeel van ons leven. Naar u toe te groeien, Heer Jezus. Heer, doe dat in ons leven. Zo groeien wij, hebben we net gezongen, steeds meer naar uw beeld toe. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor deze volheid. En dank u wel dat we die volheid elke keer meer en meer mogen ervaren. Heer, misschien zijn hier wel broeders en zusters onder ons die zich erg leeg voelen. Heer, die zich teleurgesteld voelen. Die misschien teleurgesteld zijn in het leven. Misschien wel teleurgesteld zijn in u. Die niet doorgegaan zijn in hun groei. Heer, vanmorgen willen we ons met hen opnieuw aan u toevertrouwen. En wilt u ons maar tot volheid brengen door de groeiinstrumenten die u ons geeft in uw woord. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer Jezus, dat u aan de rechterhand van de Vader zit en uw werk voortzet in ons leven. Ik wil u bidden voor vanavond als we bij elkaar komen met de jeugddienst. Heer, wilt u ons een hele fijne samenkomst geven. En ook vanavond tot ons spreken door uw woord. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We hebben over de volheid van Christus gezongen. Er is een prachtig lied wat we aan het einde van deze dienst willen zingen. Volle verlossing. Gans vrij te zijn. Volle verzekering. 197. Volle onderwerping. Volle bewustzijn. Niet een klein beetje, maar helemaal. Daar gaat dit prachtige lied over. De eerste drie coupletten zingen we voor de zegenbeden. En het laatste na de zegenbeden. Terwijl we de eerste drie coupletten zingen, zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Zullen we dan heen gaan onder Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus terug zal komen en het werk volkomen klaar is, de volheid van Christus bereikt is en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.